Enkele mededelingen vooraf, gemeente, namens de kerkenraad. De middagcollecte heeft tot nu toe opgebracht het bedrag van 13.500 euro. En daar mogen we als kerkenraad en gemeente heel dankbaar voor zijn. Morgenavond zal er de cursus geestelijke vorming zijn in de Hoeksteen. Aanvang 7:45. Dominee R. Kok hoopt dan te spreken over het onderwerp onder Gods leiding. Aanstaande dinsdagavond zal de kerkraad vergaderen aanvang 7:30. Aanstaande vrijdagavond zal er een Israëlavond worden gehouden in onze kerk. Die begint ook om 7:30. De avond zal in het kader staan van het opkomende antisemitisme. Spreker deze avond is de heer C.G. van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aanstaande zaterdag, 21 maart, zal de klassikale zendingsmiddag worden gehouden in de Zwaaf te Rotterdam. Voor meer informatie verwijzen we u naar het kerkblad. Aanstaande zondag zal in de morgendienst voorbereiding worden gehouden op het de week daarop te vieren heilige avondmaal. Dan is er de eerste huwelijksafkondiging van Adriaan Heijstek en Alinda de Kat. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden op woensdag 25 maart om 14:00 in de Trinitatiskapel te Dordrecht. En dan ook de eerste huwelijksafkondiging van Leen Albrechts en Tineke van der Weert. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden op vrijdag 27 maart om 15:00 in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht Centrum. Voor de data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en die leeft tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 46, het eerste en zesde vers. Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. En het zesde, de Heere, de God der legerscharen, is met ons. Het eerste en zesde van Psalm 46. Wij stellen ons nu eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 57ste vers. Ik haat ranken vol van kwaad en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Gij zijt mijn schild, de rots waarheen ik vlucht. En wat er verder volgt. Daarna lezen wij samen Gods heilig woord uit Psalm 57. Psalm 57 is onze schriftlezing na het zingen van Psalm 119, vers 57 en na het lezen van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Psalm 57. Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester Altaschet. Als hij voor Sauls aangezicht vloot in de spelonk. Zijt mij genadig, o God, zijt mij genadig, wat mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Ik zal roepen tot God, de Allerhoogste, tot God die het aan mij voleinden zal. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, te schande makende degene die mij zoekt op te slokken. Sela. God zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden. Mijn ziel is in het midden der leeuwen. Ik lig onder stoken branden. Mensenkinderen welke tanden spiezen en pijlen zijn. En hun tongen scherp zwaard. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer zij over de ganse aarde. Zij hebben een net bereid voor mijn gangen. Mijn ziel was nedergebukt. Ze hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven. Zij zijn er middenin gevallen. Sela. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalm zingen. Waak op, mijn eer. Waak op, gij luid en harp. Ik zal in de dageraad opwaken. Ik zal u loven onder de volken, o Heere. Ik zal u psalm zingen onder de natiën. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemelen. En uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer zij over de ganse aarde. De tekst voor de prediking van vanmorgen kunt u ook in deze psalm vinden. Psalm 57 en daarvan het tweede vers. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Zijt mij genadig, o God, zijt mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst de Heer gaan bidden om zijn zegen. En daarin doen wij ook voorbeden voor broeder Cor van der Doel, die nog in het ziekenhuis te Rotterdam verblijft. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Getrouwe en genadige Heere in de hemel, drie enige God, schepper van hemel en aarde. Wij roepen uw grote en heilige naam aan, nu we hier samengekomen zijn in dit kerkgebouw. En we gereed staan om uw woord te bedienen en ons onder de verkondiging van dat woord te stellen. En zien wij op tot u. Allereerst om uw grote naam te erkennen, Heere, dat wij er nog mogen zijn, dat u ons het leven nog geeft en zoveel gezondheid en krachten dat we hier kunnen zijn of kunnen meeluisteren voor de kerktelefoon of op een andere wijze de dienst volgen. En nu zijn we met zoveel verschillende mensen bijeen die elk in verschillende omstandigheden leven. En we zullen allemaal onze redenen hebben om u te zoeken en u te bidden en te danken. En er ligt weer een week achter ons. Voor de een zal het een week zijn zoals veel andere weken dat zijn, waarin nauwelijks noemenswaardige dingen gebeurd zijn. Waarin er in tegendeel tot anderen gewaagd mag worden van voorspoed. Waarin we zegen mochten ontvangen. Gezondheid en krachten ontvingen. Terwijl het in het leven van een ander mens juist heel anders ging. Afname van krachten. Een ziekte die doorging in ons lichaam. Tegenslagen in het gezinsleven, in het maatschappelijke leven. Maar hoe verschillend onze achtergronden ook zijn, Heren, en met welke redenen dat wij u hebben te zoeken en welke gedachten dat ons hart ook kunnen bezetten. Eén gebed, dat mag toch wel uit ons aller hart opklinken. En in één zaak zijn wij allen gelijk. En één gebed zullen wij allen op de lippen moeten leren nemen. Vergeef ons onze schulden. Want Heere, dat is ook weer de werkelijkheid geweest in de afgelopen week. Op allerhande manieren hebben wij schuld met schuld vermeerderd. In ons doen en in ons nalaten. In ons spreken, in ons handelen, in ons denken, in ons dromen wellicht. En wilt u ons daar oog voor geven? Wilt door uw Heilige Geest ons overtuigen van zonde? Zo overtuigen, Heere, dat we daar niet meer mee verder kunnen leven. De nood zo op ons hart binden en de schuld zo laten wegen, dat we ervan overtuigd raken dat wij voor u niet kunnen bestaan. Dat die grote levensvraag in ons hart geboren mag worden. Mijn ziele, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En als we die genade beginsel hebben mogen leren kennen, Heere, wilt u daar dan ook verdieping in geven? Doorgaan met uw ontdekkend werk in ons leven. Opdat wij minder zullen mogen worden. En opdat Christus een gestalte mag krijgen in ons leven. Dat hij de enige naam zal zijn onder de hemel tot zaligheid. En als dat vanochtend dan ook centraal mag staan. Als zijn vleugelen worden opgeheven in de prediking. Als zijn alarmroep klinkt. Heere, wilt u erin meekomen. Zodat we gaan horen. En verstaan, zodat we ook echt gaan vluchten en schuilen onder uw vleugels. En geef dat we het niet meer zoeken in de dingen van beneden. Dat we daar onze levensrust niet meer in zoeken. Dat we daar onze zekerheden niet aan ontlenen. Dat we het ook niet meer doen met onze godsdienst. Of met onze ernst. Of met onze goede bedoelingen. Maar dat we niemand meer zullen kunnen zien dan Jezus alleen. Dat we niet zullen rusten voordat we die enige troost in leven en sterven. Voor tijd en eeuwigheid. Voor onze ziel en ons lichaam leren kennen. En daaruit ook leren leven. Heer, wilt u dan door uw geest werken. Krachtdadig en onwederstandelijk. Harde harten breken. Koperen deuren en ijzeren grendelen aan stukken slaan, zoals u dat in uw woord zegt. Tegenstand overwinnen. Vijandschap ten onder brengen. Maar ook blinde ogen openen. Zoekende zielen leiden. Vragende harten beantwoorden. Heren, wij zien op tot u. En wij bidden u om uw genade. Het kan ook alleen maar uit genade. Er zijn geen verdiensten aan onze kant. En laat dat niet alleen ons belijden zijn, maar laat het ook een stuk beleving mogen zijn. Dat we als onwaardige en rechteloze mensen hier zitten. Maar om dan het leven buiten onszelf in de lijdende en stervende borg te mogen zoeken. Die het ook vanaf deze plaats zegt, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zegent u ons, Heere, u weet precies wat wij nodig hebben. Wij zien aan wat voor ogen is, wij kijken naar buitenkant, maar u dringt door tot in de binnenste diepte van onze harten. U weet wat daar schuil gaat. U weet wat daar leeft, u weet ook wat daar niet leeft. Wilt u een gepast woord spreken, Heere? En de rijen doorgaan, harten aanraken, oren doorboren. En geef ons een gezegend uur hier in uw huis. En dank dat we elkaar hier zo weer mochten ontmoeten. Wilt u geven, Heere, dat we bovenal u mogen ontmoeten? Want dat is toch de meest rijke ontmoeting die er is. En Heere, behalve dat wij bidden mogen en vragen mogen om een geestelijke zegen. En dat de noden van ons hart voorop mogen staan, wilt u ook luisteren naar de dingen van ons dagelijkse leven. En die mogen wij u bekendmaken. Daar wilt u ook om gebeden zijn. Stort voor mij uit uw ganse hart, zo hebt u gezegd. Wilt u dan zijn, heren, met hen die het moeilijk hebben. Met rouwdragenden. En die korter of langere tijd geleden rondom een geopend graf hebben gestaan. Gedenk hen, heren, die in het gemis en in het heimwee leven. Naar hem of haar die hen ontvallen is. Heren, wilt u troosten in verdriet. Zoals u dat alleen kunt. Met uw aanwezigheid. We bidden u voor ouderen die gevoelen dat hun krachten afnemen. En zowel verstandelijk als lichamelijk achteruitgang moeten waarnemen. Heren, dat ze bereid mogen zijn om u te ontmoeten. En wilt u daartoe het licht van uw vriendelijke aangezicht laten schijnen in de avond van het leven. Gedenk zieken, chronisch zieken, lichamelijk zieken, psychisch zieken. En ook zij die met een ernstige ziekte bevangen zijn. We bidden u voor onze broeder van de Doel. U kent ook zijn omstandigheden. U weet wat er in zijn hart leeft en in het hart van allen die om hem heen staan. Heren, wilt u hem zoveel kracht geven dat hij weer terug kan keren naar huis. En wilt u hem voorbereiden op de ontmoeting met u. Zend uw licht en uw waarheid ook in zijn hart. En troost hem met uw nabijheid. We bidden u, heren, voor alle gehandicapten, verstandelijk en lichamelijk, die thuis kunnen wonen of elders mogen worden verzorgd. We bidden u voor hen die in ziekenhuizen verblijven of in zijn verzorging of verpleeghuizen. Heren, wees u met de gezinnen in de kerk, de vaders en de moeders, de jongeren, de kinderen. Het ongeboren leven dragen we aan u op. Ontfermt u zich daarover, heren. En geef dat er van meet af aan al gebed voor mag zijn. Opdat ook in het later nageslacht uw trouw mag blijken. Wees zo met ons, Heere, in alle omstandigheden van het leven. Met alleenstaanden, met alle soorten van zorgen en noden die er kunnen zijn. Zie op ons in gunst van boven, wees ons genadig en geef ons een goed en gezegend uur hier in uw huis. U kunt het niet doen om ons, heren. En laat het niet een plichtmatige afsluiting zijn van onze gebeden. Maar doe het ons beleven. Dat dat alleen maar kan. Uit genade. En om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 57, de versen 1 en 2... 57 vers 1, gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uwer vleugelen. En het tweede, ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. En wat er verder volgt uit Psalm 57 vers 1 en 2, ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst in twee rondgangen. De eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Het tweede vers van Psalm 36 zingen wij straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Het gebeurde in het Engeland van de 19e eeuw. Er was een boerenschuur afgebrand. En nadat die brand was geblust, ging een boerenknecht in de restanten van die schuur kijken of er nog wat lag wat hij zou kunnen gebruiken, gereedschap of iets dergelijks. En toen hij daar zo aan het zoeken was, toen zag hij in de hoek van die schuur, die geblakerde schuur, een dode kip liggen. Met de vleugels uitgebreid. En toen hij daar goed naar keek, toen zag hij onder die vleugels iets bewegen. En hij liep er naartoe en hij tilde die dode kip op. En daar zaten een aantal levende kuikentjes onder. En die moederkip die had haar kuikentjes beschermd met haar eigen leven. Ze had haar leven gegeven. Haar vleugels over die kuikentjes heen gelegd, zodat zij beschermd werden tegen de hitte en tegen de rook. En dit verhaal uit een preek van Spurgeon, dat past goed, gemeente, bij de tekst van vanochtend. Waar David beleidt dat zijn ziel op God vertrouwt en dat hij de toevlucht neemt onder de schaduw van Gods vleugels, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. We willen daar samen naar gaan luisteren, naar die boodschap. De toevlucht onder Gods vleugels. We letten allereerst op de veiligheid van die plaats. Ten tweede op de noodzakelijkheid van die plaats. En ten derde op de mogelijkheid van die plaats. De toevlucht onder Gods vleugels. De veiligheid van die plaats. De noodzakelijkheid van die plaats. En de mogelijkheid van die plaats. Van heel veel psalmengemeenten weten wij niet wie dat ze geschreven hebben. Of onder welke omstandigheden dat die psalmen geschreven zijn. Maar deze psalm die vertelt het. Het is een gouden kleinood van David. David is de schrijver. Hij vertelt ook onder welke omstandigheden dat hij deze psalm heeft geschreven. Toen hij voor Sauls aangezicht vluchtte in de spelonk. Hij heeft deze psalm ook een titel meegegeven. Alta Schet. Dat betekent zoveel als verderf niet. En David beleidt in deze psalm, terwijl hij dus in die spelonk zich verbergt en verschuilt voor Saul, dat hij ook daar in die spelonk uiteindelijk niet veilig is. Ook in die spelonk is hij zijn leven niet zeker. En daarom beleidt hij het, ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Hij beleidt het en hij beleeft het. Alleen onder Gods vleugels ben ik veilig. En gemeente, dat is een waarheid, dat is een Bijbelse notie die alom aangetroffen wordt in de schriften. Dat God veiligheid biedt. Dat hij veiligheid heeft, ja, dat God ten diepste zelf veiligheid is. Allerhande psalmen, en jullie jongens en meisjes zullen er ongetwijfeld ook een aantal kennen. We zijn er de dienst mee begonnen. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Of Psalm 61, dat God een sterke toren is. Een toevlucht tegen de vijand. Of die heel bekende Psalm 91. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Bij God alleen is het veilig. Hij is de enige veiligheid die er is in allerhande soorten van gevaren. En jongens en meisjes, als je onder die vleugels mag zijn, als je bij de Heer mag schuilen, wat is dat onuitsprekelijk groot en rijk. Als je er met je hart en met je leven, met je ziel en met je lichaam, voor de tijd en voor de eeuwigheid geborgen mag zijn bij God. Dan ben je veilig. Zelfs kun je dan op plaatsen zijn, zo laat de schrift ons zien, waar een mens normaal gesproken niet kan zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan die drie vrienden van Daniel. Sadrach, Mesach en Abednego. Die werden in die vurige oven geworpen. 500, 1000, 1500 graden werd het opgestookt. De mannen die vrienden erin moesten gooien, die vielen dood voor die oven neer. En zij wandelden te midden van de vlammen. Onder de vleugelen van God, beschermd in het heetste gevaar. Ja, zegt de jongen, maar dat gebeurt toch niet altijd? Er zijn toch ook omstandigheden in het leven van Gods kinderen te noemen dat God niet uitredt. Er zijn toch de mensen geweest die op de brandstapel gestorven zijn. De martelaren hebben hun leven toch verloren. Ook in die vlammen. Jawel, maar denk dan eens even aan het woord van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, vrees niet degene die wel het lichaam kunnen doden. Maar de ziel niet kunnen doden, want die ziel, die is geborgen bij God. En al moet je dan wellicht je leven verliezen. Maar de Heere die zendt zijn gedienstige geesten uit, de engelen. En zij dragen de zielen van Gods kinderen in de hemelse schuilplaats binnen. Voor tijd en eeuwigheid, voor lichaam en voor ziel geldt het. Onder Gods vleugels is er veiligheid. En gemeente, wij allen hebben toch zo'n schuilplaats nodig. Dat is toch ook iets typisch menselijks, dat een mens een toevlucht zoekt. Een toevlucht waar je levensrust zoekt, waar je levensgeluk aan ontleent. Te midden van dit moeilijke leven met al zijn noden, met ziekten, met tegenslagen, met rouw en verdriet. Een mens heeft rust nodig. Wij mensen zijn rustzoekers. En nu zijn er heel veel mensen vandaag de dag in de wereld, maar ook in de kerk. En die zoeken hun levensgeluk en hun levensrust in een stuk kapitaal. Als ik maar zoveel geld op de bank heb. Of als ik maar zoveel bezittingen heb. Als mijn pensioen maar goed geregeld is. Dan denken wij bij onszelf, nou, die heeft zijn schaapjes op het droge. Maar gemeente, de schuilplaats die wij zoeken en de toevlucht die wij zoeken, de plaatsen waar wij levensrust en levensgeluk aan ontlenen, die zijn afhankelijk van de kennis van de gevaren die wij hebben. Dus de schuilplaats die wij verkiezen, dat zegt alles over hoeveel kennis wij hebben van de gevaren die ons omringen. Een voorbeeld, jongens en meisjes, wat jullie kunnen begrijpen. Vanochtend regende het. Dan moest je misschien een paraplu opzetten toen je naar de kerk kwam lopen. Daar had je inderdaad op dat moment genoeg aan. Een paraplu, dat was een schuilplaats, voldoende toevlucht tegen de regen. Maar als je nou in een oorlogsgebied leeft, als je nou in Israël leeft of in Irak, waar het wel eens raketten en bommen regent, wat heb je dan nog aan een paraplu? En die mensen die weten dat. Die kennen de gevaren van die bommen en die raketten en die zetten geen paraplu op. Maar die zoeken een schuilkelder. Want daar alleen zijn ze veilig tegen die gevaren. Maar ook een schuilkelder, gemeente, biedt niet de veiligheid tegen alle gevaren die ons omringen. Want ben je veilig in een schuilkelder voor een virus? Kun je in een atoomschuilkelder de dood ontvluchten? En daarom, gemeente, wij hebben, zo laat de schrift ons weten, een andere schuilplaats nodig. Een veel veiliger schuilplaats. Een schuilplaats die veiligheid biedt tegen de dood. En dan bovenal tegen de oorzaak van de dood. Want de dood is ergens een gevolg van. De dood is het loon, is de bezoldiging van de zonde. En om nou daar een schuilplaats voor te vinden. Een schuilplaats tegen de zonde en dan bovenal tegen Gods toren over de zonde. Dan ben je in een schuilplaats als een atoomkelder niet veilig. Dan heb je een andere schuilplaats nodig. En de vraag is, gemeente, hebt u daar kennis aan? Kennis aan de toren van God over de zonde. Kijk, als wij kunnen ook in onze godsdienst een schuilplaats zoeken. Dat je denkt, nou, ik ga naar de kerk en ik ga twee keer naar de kerk. En ik geef mijn collecten. En ik probeer mij netjes te kleden en ik probeer te bidden. En ik probeer uit de Bijbel te lezen en ik probeer een beetje te leven zoals God van mij vraagt. En ja, wat meer kan ik doen? En een mens zoekt daar vaak zijn rust in. In een stuk godsdienst. En of dat nou een lichte godsdienst is, of dat nou een hele zware godsdienst is. Gemeente, als wij in de godsdienst alleen onze rust zoeken. En we zijn weer tevreden als we zondags naar de kerk zijn geweest. En we lezen nog een stichtelijk boekje op zondagmiddag. En als we denken dat het dan wel goed is. Dan laat het zien dat wij niet voldoende kennis hebben van de gevaren die ons omringen. Dat we geen weet hebben of niet voldoende weet hebben van de vijanden die het op ons gemunt hebben. De catechismus noemt de vijanden doodvijanden. En dat betekent niet dat dat dode vijanden zijn, de wereld en de duivel en ons eigen boze vlees. Nee, het zijn doodvijanden in de zin, ze hebben het op onze dood, ze hebben het op onze ondergang gemunt. En wie daar iets van gaat zien, en het zal altijd maar iets zijn. Je begint er eigenlijk nog maar mee in je leven, als je daar iets van gaat leren kennen. Maar daar waar je er iets van gaat zien, in welke gevaren dat je bent, welke doodvijanden dat er je omringen, van binnen en van buiten. Naar die mate, gemeente, zullen wij gaan zoeken naar de enige, de echte schuilplaats die er is bij God. Als je weinig kennis hebt van die vijanden, zul je het niet bij God zoeken. Als je weinig kennis hebt van jezelf en van de zonde, dan kun je het nog uithouden. Maar waar het tot je door gaat dringen, waar de berijming van het gebed des Heren van spreekt. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte, de sterkte van de duivel, is groot. Die zijn we elk ogenblik in nood. Daar komt nog vlees en wereld bij. Gemeente, dat zijn heel andere vijanden dan Saul, zo heeft David gezien. En daarom begint hij zijn gebed ook met te zeggen: wees mij genadig, o God. Hij neemt het woordje genade op zijn lippen. Hij had genade nodig gekregen. Omdat hij begon te beseffen wie dat hij is. En dat ook David de toren van God had opgewekt met zijn zonden. Hij vroeg niet alleen maar om bescherming tegen Saul, nee, hij vroeg om genade. En genade, dat is altijd onverdiende gunst. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Mijn ziel betrouwt op u. En wat betekent dat, als David dat zo zegt? Mijn ziel betrouwt op u. Hij gebruikt het beeld van die vleugels. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Het beeld van vleugels. Een bekend beeld in de Bijbel. Psalm 91 heb ik al genoemd. We kunnen wijzen op Malachi 3. Maar ik wil maar met grote stappen door het Oude Testament heen lopen, gemeente, en uiteindelijk terechtkomen bij hem die dat voorbeeld ook op zichzelf heeft toegepast. De Heer Jezus Christus. Die terwijl hij voor Jeruzalem stond, zichzelf vergeleek met zo'n moederkip, een hen. En hij uitte die klacht: hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, haar kuikentjes. En dan neemt de Heer Jezus dus, net als David hier, een beeld uit het alledaagse leven. We hebben het misschien ook wel eens gezien op een boerenerf of een kinderboerderij hier in Nesseroord. Dat er van die kippen rondlopen, die moederkippen, en die dan wel kuikjes om zich heen hebben scharrelen. En die beestjes die dwalen weg en die zoeken overal een kostje bij elkaar te scharrelen. En die moederkip die laat die beestjes rustig gaan. Totdat die moederkip ergens in de lucht een roofvogel ziet hangen. Die die kleine kuikentjes op dat erf heeft zien rondscharrelen. En wat doet die moederkip dan als die ziet dat die roofvogel het op die kleintjes gemunt heeft? Die moederkip die laat haar alarmerende getok horen. En dan zie je overal vandaan die kleine kuikentjes naar die moederkip toe rennen. En die moederkip die doet haar vleugels omhoog. En die kleintjes die schuilen onder die vleugels. En die moederkip die zoekt een veilige schuilplaats in het kippenhok of onder een struik. En zo ziet die roofvogel zijn prooi verdwijnen. Maar wee dat kuikentje natuurlijk, dat niet luistert naar die moederkip. En die alleen maar blijft rondscharrelen en die niet schuilt onder de vleugels van zijn moeder. Zo'n beestje is niet bestand tegen de scherpe klauwen van zo'n sperwer of zo'n havik. Die moet dat met de dood bekopen. Een andere keer ziet zo'n moederkip en hoort zo'n moederkip een onweersbui aankomen. En opnieuw doet ze hetzelfde. Ze roept haar kleintjes bij elkaar. Ze heft haar vleugels op. En ze zoekt een schuilplaats tegen de regen en tegen de wind. En opnieuw. Als er zo'n kuiken is wat niet luistert. Dat zal weggeblazen en weggespoeld worden. Door de wind en door het water. Want nu gemeente, dat beeld dat gebruikt de Heer Jezus voor zijn werk. Wat hij is komen doen. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen. Gelijk een hen haar kiekens. Mensen bijeenvergaderen. En waarom wilde de Heer Jezus dat? Wat was zijn bedoeling? Wat was zijn diepste achtergrond? Zijn drijfveer? Wel, de Heer Jezus had gezien dat er een hels roofdier rondgaat en zoekt wie hij zou kunnen verslinden. De Heer Jezus heeft de toren van God als een dreigend onweer over verloren mensen zien hangen. En daarom was een heel belangrijk onderdeel van de prediking van de Heer Jezus dat hij waarschuwde. Dat hij zijn alarmroep liet klinken zoals een moederkip haar kleintjes roept. Want hij had de mensen er niet voor over, hij had Jeruzalem er niet voor over dat ze in de klauwen vielen van die helse roofvogel. Hij had mensen er niet voor over dat ze om zouden komen in de eeuwige toren van God. En daarom waarschuwde de Heer Jezus. Vlieg toch de toekomende toren. Maar behalve dat de Heer Jezus gewaarschuwd heeft, heeft de Heer Jezus ook genodigd. Heeft hij als het ware zijn vleugels opgeheven. En klonken er lieflijke nodigingen. Kom toch herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en die belast zijn, ik zal u rust geven. Indien iemand dorst heeft, die komen tot mij. En die drinken van het water des levens om niet. Wend u tot mij en weer wordt behouden. O alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. En dat heeft hij niet alleen maar gepreekt, gemeente, maar dat heeft hij ook bewezen. Dat zijn hart vol ontferming was over verloren mensenkinderen. En vanuit dat bewogen hart heeft de Heer Jezus niet alleen gesproken, maar ook wonderen gedaan. Heeft hij mensen genezen. Heeft hij zelfs doden opgewekt. En daarom kan Petrus het zeggen in Handelingen 4. Belangende Jezus van Nazareth die het land is rondgegaan. Goed doende. Petrus heeft het gezien, hoe dat de Heer Jezus kinderen op schoot nam en hen omving met zijn armen, zijn vleugels als het ware over hen heen legde, hen zegende. Hoe groot Gods goedsgunstigheid is, hoe zijn vleugelen zijn uitgebreid. En gemeente, dat heeft hij toch ook hier gedaan in Middelharnis. O Ook hier is toch de Heer Jezus aan het werk geweest. Ook hier heeft hij mensen willen bijeen vergaderen. En u hebt er allemaal wel herinneringen bij. In het verleden, in het meer recente verleden of in het verdere verleden, dat er wel eens momenten waren dat er beslag lag. Dat de Heer sprak. Dat er gewaarschuwd werd voor de toekomende toren. Dat we indringend zijn opgeroepen om ons te bekeren. Die momenten zijn er geweest. En niet alleen dat. Maar ook de lieflijke nodigingen om te komen. En om te kopen zonder geld en zonder prijs wijn en melk. We hebben de vleugels opgeheven gezien ook in de prediking. Zonder aanzien des persoons is het bevel van bekering en geloof uitgegaan. Om te geloven in de gekruisigde Christus, opdat we niet zullen verderven. En die woorden, gemeente, zijn onderstreept met roepstemmen. Indringende roepstemmen in het midden van de gemeente. Hoe ouderen en jongeren uit het leven werden weggerukt, soms heel plotseling. Hoe ernstige ziekten zich openbaarden. Ongelukken die mensen troffen. Roepstemmen van God. Die zijn waarschuwingen en zijn nodigingen hebben onderstreept. Gemeente, wat is daar nou de vrucht van in ons leven? Van al die keren dat er gepreekt is en dat er gewaarschuwd is, dat er gelokt is en dat er genodigd is. Van al die keren dat we wellicht onder de indruk zijn geweest van de roepstemmen. Is er nou wezenlijk iets veranderd? Of bent u er toch nog dezelfde onder gebleven? Leef jij nog gewoon door, alsof er niet wordt gepreekt en alsof er geen ongelukken gebeuren? Leven alsof er geen dood en alsof er geen eeuwigheid is? Gemeente, wij weten het toch. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als we nog zonder God leven, al zijn we nog zo godsdienstig, en al leven we nog zo braaf in ons burgerlijke Nederland, maar dat helpt ons niet. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En als wij zonder borg en zonder middelaar voor de rechter moeten verschijnen. Als we nooit hebben leren schuilen onder die vleugelen, dan staan we er alleen voor. En wat een schrik zal er dan over een mensenziel vallen als hij gesteld wordt voor de heilige en de rechtvaardige God. En je hebt dan geen borg voor je ziel. En je kunt er misschien dichtbij zijn geweest. Je kunt misschien wel eens in die schuilplaats hebben gekeken, er eens een indruk van hebben gekregen. Net zoals mensen in de tijd van Noach bijvoorbeeld. Die hebben ook om die schuilplaats heen gelopen. En die hebben erover gesproken met elkaar, gediscussieerd, ook om gelachen misschien wel. Ze hebben er eens een blik in geworpen. Of mensen die in de tijd van de richteren naar de vrijstad gingen. Mensen die per ongeluk iemand hadden gedood. En die door de bloedwreker werden achterna gezeten. Dan konden ze naar een van de 6 vrijsteden vluchten. Ze waren misschien al heel dichtbij die vrijstad. Maar de mensen moesten in de ark zijn toen de zondvloed uitbrak. En je moest in de vrijstad zijn als de bloedwreker je achterna zat. En je kon niet zeggen, ja, maar ik ben er toch bijna. En ik ben er zo dichtbij en ik zie de vrijstad al liggen. Ik ben op weg naar de vrijstad. In de ark. In de vrijstad. Onder Gods vleugels. Schuilend bij Christus, gelovend in Christus, betrouwend op Christus. Alleen daar is een mens veilig. Want gemeente, de verdervingen die komen eraan. Gods toren is toekomend, zo heeft de Heer Jezus gezegd. Het dreigende onweer van de toren van God hangt over de wereld, hangt over uw en mijn leven. De vijanden liggen op de loer, ze zoeken wie ze zou kunnen verslinden. Vlucht toch, gemeente, naar die schuilplaats, nu hij nog open staat. Nu de Heer Jezus zijn vleugels nog opgeheven heeft. Nu hij zonder aanzien des persoons, hoofd voor hoofd en hart voor hart, nodigt en lokt. Bekeert u, want waarom zoudt ge toch sterven? Om net als die kleine kuikentjes, jongens en meisjes, te schuilen onder die moederkip. Zoals in het begin van de preek dat voorbeeld. Waar dat vuur in die schuur brandde. Waar de verstikkende rook hing. En waar die moederkip haar vleugels over die kleintjes uitbreidde. En hen beschermde tegen de vlammen. En dat kostte haar het leven. Ze gaf haar eigen leven om zo haar kleintjes te kunnen redden. En gemeente, dat wijst er ons ook op wat nou het geheim, wat nou de mogelijkheid is dat een mensenkind, dat een zondig mensenkind, dat een goddeloos mens toch bij God kan schuilen. Hij heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld. Om te lijden voor de goddelozen. Om te sterven voor de krachtelozen. Om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En over hem is die toren van God uitgegoten. In de nederdaling ter helle heeft hij alles gevoeld. Van de brandende toren van God over de zonde. Heeft hij zijn leven gegeven. Ik voor u, zo zegt hij. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij gaf zichzelf. Hij gaf zijn leven. Hij was het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij was en is die schuilplaats voor tijd en voor eeuwigheid. En wie krijgt daar nou erg in? En wie heeft daar nou oog voor? En wie ziet er nou noodzakelijkheid in die schuilplaats? En wie kan niet meer buiten de Heere Jezus? Gemeente, dat zijn die mensen. Ik gebruikte zojuist de uitdrukking dat een mens wel eens zijn schaapjes op het droge kan hebben. Als die een goed pensioen heeft, of als die dit, of als die dat heeft. Maar deze schuilplaats, die opgeheven vleugelen van de lijdende en de stervende borg, die wordt noodzakelijk voor mensen die al hun schaapjes hebben zien verdrinken. En die geen zekerheden meer hebben. En die geen rust meer hebben in hun hart. En die geen vrede meer hebben in hun ziel. Ondanks dat ze misschien gezond zijn. En geld genoeg hebben. En godsdienstig zijn. Daarin ligt geen rust. Daarin ligt geen vrede voor een ontdekt hart. Voor een overtuigde ziel. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, is het ook uw belijdenis? Beleef jij daar iets van? Deze schuilplaats staat nog open. Vandaag mag het nog gepredikt worden. In de prediking staat de Heer Jezus in het gewaad van zijn woord, in de vleugels van zijn woord, en hij heft ze op. En als je daar mag schuilen, gemeente, als je de toevlucht mag nemen tot Christus, als je mag betrouwen onder de schaduw van die vleugelen, dan bemerk je dat in je hart. Als een mens geloven mag. En geloven, gemeente, de tekst laat dat ook zien, dat is niet anders dan toevlucht nemen. Er wordt wel eens een onderscheid gemaakt tussen toevluchtnemend geloof en verzekerd geloof. Gemeente, ik geloof dat dat geen goed onderscheid is. Want het geloof is per definitie toevluchtnemend van aard. En zeker in dat toevluchtnemende geloof is onderscheid. Er is een zwak toevluchtnemend geloof. Er is een sterk toevluchtnemend geloof. Er is een klein, er is een groot geloof. Het kan aangevochten worden. Maar geloven is per definitie schuilen. En toevlucht nemen. Als de man naar Gods hart in zijn leven niet verder kwam dan dit. Betrouwen op God, schuilen bij God. Als de grote profeet van het Oude Testament het moet zeggen in zijn psalmen. Heere, gij zijt ons geweest, een toevlucht van geslacht tot geslacht. Een mensgemeente heeft altijd weer een schuilplaats nodig. Ook na ontvangen genade. Want de zonde houdt niet op. Ook niet bij een bepaalde leeftijd toch. En ik moet elke keer weer en elke keer meer en elke keer eerder leren schuilen onder deze vleugels. En daar ligt rust in. Wie dat mag doen. Schuilen achter en onder de schaduw van Gods vleugels in Christus. Die vindt daar wat hij nodig heeft. Veiligheid. En vrede. En rust. En geborgenheid. De enige troost in leven en in sterven. En dat kan wel eens zo kennelijk zijn. En dat je dat ook mag aanschouwen, ook in de pastorale praktijk. Dat je dan mag ondervinden, als je ziet dat iemand dat mag doen. Mag schuilen onder de schaduw van Gods vleugels. Ik denk even aan een ouderling in Rijnsaterwoude. Die man die is in de laatste week van december van de trap gevallen. Zijn nek gebroken. Ligt met een hoge dwarslesie in het ziekenhuis. Allerlei complicaties. Ligt al 10 weken op de intensive care. Maar als je bij die man komt. Dan zie je wat het geloof vermag. Hoe hij mag schuilen. Bij God in Christus. En wat er een rust is in die mens. En natuurlijk, hij wordt ook aangevochten. En hij heeft het ontzaggelijk moeilijk bij tijden. Maar God is zo goed. Zo zei hij vorige week nog tegen me. Jongens en meisjes, dan moet je daar die man zien liggen. En hij kan geen vin meer verroeren. Hij kan zijn eigen tranen niet meer afvegen. En als zo'n mens dan zegt, God is goed voor een slecht mens. Daar kun je jezelf niet aan praten. Maar dat werkt Gods geest in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Jongelui, heb je daar dan ook geen zin in? Om deze Heere te vrezen. Die het allerhoogste en het eeuwige goed is. Die jou niet in de steek laat als je ziek moet worden. Die jou niet laat liggen als je op je sterfbed ligt. Maar die zegt, al ging je door het water, de golven zullen je niet overstromen. Al ging je door het vuur, de vlam zal je niet aansteken, want ik ben met u. Gemeente, waarom zou u het niet doen? U hebt er toch niks bij te verliezen. Om nou vandaag eens je knieën te buigen. En te zeggen, o God, wees mij de zondaar toch genadig. Want je bent toch alles al kwijt. Je hebt niks te verliezen. Je hebt er alles bij te winnen. De vergeving van je zonde. De verlossing van je schuld. Gered te worden van het eeuwige verderf. Zeg het dan die dichter maar na. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij dan steunen op uw trouw. En laat mij rusten in uw schouw. In het geheim, wat Toplady van gezongen heeft, die Puriteinse dichter uit de 19e eeuw. Jezus, niet mijn eigen kracht. En niet het werk door mij volbracht. En niet het offer dat ik breng. En ook niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Die kunnen niet redden. Maar gij alleen. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Goede tieren en genadig God. U hebt uw woord nog laten verkondigen. En de vleugels mochten weer worden opgeheven. De waarschuwingen hebben geklonken. En dat omdat u ons behoud op het oog hebt. Omdat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze. Maar daarin hebt u lust dat de goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Heere, wilt u gebruik maken van de prediking. En ze maken tot scherpe pijlen die zich vasthechten in ons hart. En dat het nu eens niet meer lukt om verder te leven. En om door te gaan. Zonder dat we nu werkelijk gebogen hebben. En gevlucht zijn. En het leven buiten onszelf bij u en in u hebben gezocht. Heren, wij zien op tot u. En we bidden om uw Heilige Geest, die toch alleen de werkmeester van het geloof is. Van wie we afhankelijk zijn, ook in het geloven zelf. Maar daarom hebt u ook gezegd dat we onze mond wijd open mogen doen. En dat u het zal vervullen en alles wat ons ontbreekt wil schenken. Schenk het aan jongeren en ouderen, aan de kinderen in de kerk. Wees met ze ook als ze vanmiddag wellicht zondagschool hebben. Wil, Heere, geven dat ook dat werk gezegend mag worden. Vergeeft u al het zondige, al het tekort dat er was in spreken en luisteren. Doe genadig verzoening over onze schuld. Breng ons ook vanavond hier weer bij elkaar. Om Jezus wil. Amen. Psalm 116, vers 5 en 10 is onze slotzang. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkste tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En het tiende, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. 5 en 10 van 116. Ontvang mij binnen de hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.